Goedemiddag. Welkom bij deze sessie. Het gaat over Orleans. Niet de stad, maar dat wisten jullie waarschijnlijk wel als je hier zit. Deze hebben jullie denk ik al vaker gezien vandaag, maar we moeten ermee beginnen en mee eindigen. Dus belangrijk dat jullie evaluaties invullen en je kunt mooie prijzen winnen. Oké. Mijn naam is Astrid Hakkenberg. Ik werk bij Microsoft in een Europees team wat met de mooie naam TED, wat staat voor Technical Evangelism and Development. En wat wij simpelweg doen is met werken met partners van Microsoft om mooie oplossingen, maar vaak ook uitdagende oplossingen op ons platform te krijgen. En dat is zoals je wel zou mogen verwachten als je kijkt naar waar wij staan nu als Microsoft, de Azure Services kant, als ook de app-client kant. Dus dat is ongeveer waar ons team zich mee bezighoudt. En een van de dingen waar wij mee bezig zijn geweest in het afgelopen jaar, laten we ongeveer zeggen, is Orleans. En vorige week op beeld, vorige week, anderhalf week geleden volgens mij, ondertussen alweer, 2 weken geleden, dankjewel Rijtjen, is Orleans ook beschikbaar gekomen voor iedereen die dat wil, om daar iets mee te doen, om daar mee te gaan ontwikkelen en dat te gaan gebruiken. En vandaar ook dat ik het hartstikke leuk vind dat ik nu dus ook hier op TechDays iets kan vertellen over dit ontzettend mooie project Orleans. Mijn presentatie bestaat eigenlijk uit 2 delen, hoewel je ze wel gewoon los van elkaar kunt zien. Dit eerste deel, wat meer ingaat op wat is Orleans nou eigenlijk, waar komt het vandaan en de beginselen. En het tweede deel later vanmiddag, waarin we dieper echt ingaan op het coderen rondom het Orleans framework. Dus hoe maak je daar nou echt gebruik van als je iets wilt gaan bouwen? En wat zijn dan de specifieke dingen om rekening mee te houden? Waar begon het allemaal? The Story of Orleans, eerste hoofdstuk. En het begon eigenlijk bij een samenwerking tussen Microsoft Research en het team wat Halo bouwde. En het team wat Halo bouwde kwam eigenlijk bij Microsoft Research met een vraag die ze hadden, een uitdaging. Hoe kunnen wij dit nu goed bouwen? We hebben daar ideeën over, maar hoe kunnen wij alles wat daarachter zit, nou schaalbaar bouwen, draaiend in de cloud, zonder dat dat betekent dat we daar ontzettend veel uren ontwikkeltijd aan kwijt zijn. En het moet een beetje makkelijk zijn voor onze ontwikkelaars. Nou, die vraag die stelden ze. Dan kan ik je beter even hunzelf laten zien.
Halo is een rich, immersive story with millions of loyal and dedicated fans. We deliver an exciting and engaging experience to these fans. They need to know what the hot playlist is today. They need to know what the challenges are. They need to know where their friends have been, what their friends have been playing. Have their friends gotten more medals than them? They need to know all of this and they need to react to it and interact with their friends in real time. We need to deliver hundreds of thousands of updates per second to millions of players across the Halo universe. We need to get them the right information to the right device at the right time. There was nothing off the shelf that solved the problems we needed to solve at the scale we needed to solve them. So we turned to Microsoft's Extreme Computing Group.
Hundreds of thousands of requests per second across thousands of servers in real time. These guys are crazy. But in extreme computing, those are the kind of challenges we'd like to tackle.
Dit was dus eigenlijk de vraag. De vraag van het Halo-team aan Microsoft Research en dan in specifiek de Extreme Computing Group. En zoals je Sergey, degene die daar net in beeld was van de Extreme Computing Group, als hoorde zeggen, eigenlijk hadden ze zoiets van, ja, dit kan helemaal niet. De vraag die wordt gesteld, dat kan helemaal niet. En dat kunnen wij helemaal niet realiseren op cloud-platform. Maar goed, aan de andere kant ben je natuurlijk niet voor niets Microsoft Research en Extreme Computing Group. Als je dan niet denkt, hey, maar wacht even, we gaan het toch proberen. En we gaan kijken wat we wel kunnen doen. Nou, en dat heeft dan uiteindelijk geresulteerd in Project Orleans. En als je Project Orleans zou moeten samenvatten, en dit is hoe zij het zeg maar samenvatten, dan is het een programmeermodel en een runtime voor het bouwen van cloud-native services. Dus heel specifiek voor de cloud. Nou, dat is natuurlijk heel vaag in de zin van dat kan nog steeds alles zijn, zou ik zeggen. Maar goed, als je nadenkt over wat uiteindelijk de principes waren die ze daarvoor hebben gebruikt en wat hun uitgangspunten waren, dan wordt het waarschijnlijk wel iets duidelijker. Want wat ze hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk gezegd, wat we als uitgangspunt gaan nemen is het Actor-model. En dat is geen nieuw model, dat bestaat al heel lang. En dat model, dat nemen we als uitgangspunt en daarvan gaan we kijken hoe we dat eigenlijk kunnen gaan realiseren, een implementatie daarvan kunnen realiseren op ons cloud-platform, op het Microsoft-platform. En dat is dus ook wat uiteindelijk Project Orleans is, of wat het Orleans Framework is. Als je dus kijkt wat uiteindelijk er gebeurd is voor Halo. En ik ga niet in op hoe precies Halo in elkaar zit in de achtergrond en wat het allemaal doet. Als je daarin geïnteresseerd bent, moet je zeker de sessie kijken van Beeld. Daarin vertelt Hoop, hoe dus ook een van de mensen is in het Halo-team, precies wat zij dan specifiek hebben gedaan. Ik wil juist wat meer ingaan op, ja, wat is Orleans dan eigenlijk, meer generiek en wat zou je er nog meer mee kunnen doen, behalve Halo bouwen? Want waarschijnlijk gaan jullie niet Halo 5 bouwen. Die kans is niet zo heel groot. Maar goed, mocht je het wel doen, dan zou je ook Orleans kunnen gebruiken. Maar dit is eigenlijk wat zij dus uiteindelijk hebben gerealiseerd. En wat er in grote lijnen draait achter Halo 4. En waar je dus ziet dat eigenlijk alle processing wordt gedaan. Dus het worker roles gedeelte. Daar draait het Orleans Framework en daar maken zij gebruik van datgene wat dus door Microsoft Research is ontwikkeld. En daar zit dus ook, als je het zou kunnen zeggen, de magie van hoe zij die ontzettend schaalbare omgeving hebben kunnen realiseren achter Halo 4, die ook nog eens een keer heel erg snel is. Waarbij ze eigenlijk ook nog eens een keer uiteindelijk voor elkaar krijgen dat je niet zit te wachten. En dat je niet al te veel latency hebt op het moment dat je bezig bent met spelen. Wat is dan Orleans? En wat is dan het Actor-model? Want het Actor-model, zei ik al, dat is eigenlijk de basis van alles wat met Orleans te maken heeft. Als je kijkt naar het Actor-model, dan is eigenlijk dit de basisgedachte die men ook heeft proberen op te lossen, of het basisprobleem, namelijk het probleem van concurrency. En concurrency wordt alleen maar ingewikkelder op het moment dat je praat over een gedistribueerde omgeving. En wij hebben daar natuurlijk met elkaar in het verleden allerlei oplossingen voor bedacht vanuit de architectuur. En de belangrijkste is deze. En ik denk dat jullie hem allemaal kennen. 3-tier architecture, hartstikke mooi. We kunnen schalen en doordat we kunnen schalen, kunnen we dus ook eigenlijk het vraagstuk van concurrency voor een deel oplossen. Zit er eigenlijk alleen altijd één hele grote uitdaging aan. En dat is de laatste laag, de datastore. Want als we het maar op de juiste manier bouwen, dan kunnen we onze frontends hartstikke goed schalen. Kunnen we onze applicatielaag, de middeltier, hartstikke goed schalen. Alleen ja, op enig moment, persistent storage, komen we bij die database of andere datastore uit. En ja, hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we die nou op een goede manier schalen? En eigenlijk de enige wat we daar denk ik met z'n allen echt goed kunnen is schalen in de grootte. Zet daar maar een ontzettend grote machine neer. En dan kan het wel heel veel lood aan. Schalen in de breedte is een enorme uitdaging als het gaat om data. Kan ook, maar is een enorme uitdaging. En eigenlijk in de praktijk zie je dus ook dat over het algemeen storage gewoon de bottleneck wordt. Ja? Latency is groot. Hoeveel kan je nou tegelijkertijd verwerken? Hoe zorg je ervoor dat je uiteindelijk geen probleem krijgt in je concurrency? Hoe ga je partitioneren en zorg je ervoor dat het dan nog referentieel gezien allemaal klopt? Heel veel uitdagingen liggen daar. En wat je natuurlijk ziet is dat er dan vaak cache wordt gebruikt. Hè? En dat helpt over het algemeen ook wel voor een bepaald deel. Hè? Dus op het moment dat je een deel van de data in een cache kunt zetten, in je middeltier of in je front-end, dan los je dus voor een deel dat probleem op. Maar dat was niet goed genoeg voor de Halo-uitdaging. En vandaar dus ook dat men ging kijken naar het actor-model. Of het actor-model, al naar gelang je dat in het Engels of in het Nederlands doet. Uiteraard is het een Engelse term, want degene die dit, Hewitt, die dit de grondlegger eigenlijk is van dit gedachtegoed, van dit model, spreekt Engels. Een van de belangrijke producten die je misschien kent, die ook gebruik maakt van dit model, of ook gebaseerd is op dit model, is Erlang. Als je Erlang al zou kennen, dan zul je waarschijnlijk Orleans ook wel heel herkenbaar vinden, hoewel er natuurlijk ook wel duidelijk verschillen zijn, omdat Orleans een implementatie is die helemaal specifiek eigenlijk gemaakt is voor hoe werkt het Microsoft Cloud platform. Want dat is waar Halo op ging draaien en dat is dus ook een belangrijk gegeven daarbij. Wat is dus de gedachte achter het actor-model? Dat je uiteindelijk een framework hebt wat maar één echt doel heeft en dat is omgaan met concurrency. Heel goed kunnen omgaan met concurrency. En daarbij is dus iets geïntroduceerd, een actor. En een actor die heeft gewoon drie dingen in zich die moet hebben. Processing, oftewel je zou kunnen zeggen logica, gedrag. Storage, oftewel hij moet zijn state kunnen beheren en bewaren. En communication, oftewel het versturen van berichten naar andere actoren. En als je dat hoort, dan denk je natuurlijk allemaal al direct, hey, dat klinkt me heel bekend in de oren, dat klinkt als objectgeoriënteerd programmeren. En dat is het eigenlijk ook. Het is ook eigenlijk objectgeoriënteerd programmeren, alleen dan schaalbaar en in de cloud. Dus heel veel dingen die je misschien kent vanuit je historie van hoe programmeer ik, komen weer terug of zijn er nog steeds, een beetje afhankelijk van wat je doet. Maar veel van ons hebben veel services gebouwd, denk ik, in de afgelopen jaren. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat met Orleans je eigenlijk ook weer een mogelijkheid krijgt om naast services ook objectgeoriënteerd te denken en te werken. En dan toch nog een schaalbare omgeving te hebben, zonder dat je daarvoor zelf heel veel beheer moet doen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook belangrijk hierbij. Oftewel, als we nou die middeltier kunnen vervangen door zo'n actor-model, de actor-middeltier, dan kunnen we daar schalen. Maar dat niet alleen. Omdat een actor een van zijn eigenschappen heeft, dat hij zijn eigen state eigenlijk beheert en vasthoudt, betekent dat ook dat we direct gaan oplossen dat we de bottleneck in de datalaag eigenlijk hebben. Wil niet zeggen dat er nooit meer iets wordt weggeschreven of zo naar een persistent store. Dat gaat nog steeds gebeuren, waarschijnlijk tenminste als je iets zou willen bewaren persistent. Dan ga je nog steeds iets wegschrijven. Maar dat hoeft dus niet te zijn op het moment dat jouw applicatie daar gebruik van maakt of iets verandert. Want die actor die beheert zijn eigen state, die behoudt zijn eigen state. Dus dat is uiteindelijk de gedachte ook van Orleans. Dus wat is Orleans eigenlijk? Die middeltier. Of een framework waarmee jij die middeltier kunt bouwen. Want Orleans is niet een soort van kant-en-klaar product wat je uit de kast trekt en daarmee heb je een werkende oplossing. Nee, het is een framework wat je kan gebruiken om zo'n middeltier te bouwen. En dat is dus ook wat het hele team heeft gedaan. Alles wat te maken heeft met die processing, met het hebben van een bepaald gedrag, met het bewaren van state, met het veranderen van state. En dan moet je denken aan wat is het resultaat van een game bijvoorbeeld. Welke spelers zitten er allemaal in? Wie moet er allemaal een bericht krijgen als er iets verandert in die zin in de status van zo'n game? Dat zijn actoren. En die leven in de Orleans middeltier. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk ook zegt van ik ga dus ook een heel rijk model weer krijgen in mijn middeltier. Niet meer het services gedachte waarbij je alleen maar simpelweg zegt, ik stuur er iets heen, ik doe een vraag, ik heb eigenlijk een hele vrij domme service. Die altijd ergens naartoe moet gaan om informatie op te halen, om data op te halen, om iets te kunnen doen. Nee, je krijgt weer een intelligente, rijke middelaar in je applicatie. Wat is dan Orleans? Orleans is een runtime die eigenlijk zegt, ik kan actoren uiteindelijk hosten. Hè, zo moet je het zien, host actoren. En die runtime is gedistribueerd. En dat betekent dat op het moment dat jij meerdere servers hebt die jouw middeltier zijn, dat Orleans voor jou uitzoekt welke actor waar geïnstanceerd wordt, waar die leeft, wat zijn status is. Zal zorgen dat op het moment dat je iets nodig hebt, dat het er is, dat het geïnstanceerd wordt, uitzoekt op welke server dat het beste kan. Al die dingen die gebeuren voor jou. Dus het verdelen van de load op het moment dat je gaat schalen, dat doet Orleans voor jou. Wat doet Orleans nog meer? Dus de locatie, dat maakt niet uit. Dat is voor jou niet relevant waar die is als ontwikkelaar. Het is gebouwd voor .NET. Dus op dit moment is de implementatie die er is, nou ja, die werkt met .NET. Dat is waar het gebouwd is. Halo maakt daar op die manier gebruik van. Je kunt wel iedere .NET taal gebruiken als je wil. Dus het is niet per se beperkt tot C#, maar het moet wel .NET zijn. Eigenlijk is dus een actor niet meer of minder dan een .NET object. En als je .NET kunt programmeren, kan je dus ook Orleans programmeren. Want eigenlijk is het best wel simpel wat dat betreft. Alles is asynchroon. Dus weet je nog niet wat async await betekent en je wil iets met Orleans gaan doen, dan zou ik zeggen, nou, dat moet je als eerste bestuderen. Want alles wat je doet is asynchroon. En de belangrijkste reden daarvoor is dat de conclusie gewoon was ook vanuit die Extreme Computing Group. We hebben nog nooit een synchrone omgeving gezien die schaalbaar was en die echt performance aankomt. Dus we gaan voor volledig asynchroon. Dus alles is asynchroon binnen Orleans. Voor de rest maakt het ook gebruik van andere principes binnen .NET, zoals bijvoorbeeld als het gaat om error handling. Dat zijn gewoon natuurlijk errors die gepropageerd worden, dus gewoon een try-catch gebruiken. En daar waar je hem catcht, daar komt hij naar boven. Dus dat soort dingen werken gewoon. Actoren in Orleans noemen we grains. Dus vanaf nu zal ik waarschijnlijk ook niet meer de term actor of actor gebruiken, maar grain. En die grains die zitten in een silo, hè, als er meer dan één is, als er heel veel zijn. En die silo, dat is dus de runtime. Ja, dus we hebben in Orleans grains en silos. En een grain is een object en een silo is de runtime waarbinnen jouw object uiteindelijk aanwezig is. Zo'n silo, die zei ik net al, hè, die wordt helemaal beheerd door het framework. Ja, dus jij bepaalt hoeveel het er zijn, hè, dat bepaal jij zelf. In principe is één server één silo, maar dat hoeft niet per se. Daar kan je eventueel andere dingen mee doen als je dat zou willen, als dat op de een of andere reden relevant lijkt te zijn voor jouw oplossing. Hè, dan zou je iets kunnen doen als zeggen, ik heb verschillende appdomains of zo op mijn server en ieder appdomein is een silo. Maar voor de sake of simplicity houden we het erop dat iedere machine is een silo. En op het moment dat je meerdere silo's hebt, dan zal de Orleans voor jou eigenlijk alles regelen als het gaat om het beheren van die silo's en het beheren van de grains in de silo's. Silo's kunnen met elkaar communiceren uiteraard. Anders zouden ze niet in staat zijn om grains niet met grains kunnen praten, want je hebt geen flauw idee waar een grain leeft. Als jij zegt dat grain A iets moet doen met grain B, dan kan het best zijn dat die natuurlijk in twee totaal verschillende silo's leven. Voor jou ook niet belangrijk. Dat wordt allemaal voor je eigenlijk opgelost op de achtergrond. En een silo is ook iets, ja, wat eigenlijk, hè, zoals het hier staat, als er iets fout gaat, dan zal die op een gegeven moment weer in de lucht komen. En dan worden, en ondertussen worden jouw grains gewoon ergens anders geplaatst, ergens anders geïnstantieerd als ze nodig zijn op een andere silo. En dan komt dat vanzelf weer goed. Dus dat wordt ook voor je geregeld. Oftewel, we hebben een grain. Eén object, zou je kunnen zeggen. Een grain leeft in een silo. En allerlei verschillende type grains kunnen in één silo leven. Hè. Dus niet zo dat je alleen maar grains van het type game, bijvoorbeeld in het geval van Halo, in één silo hebt. Nee, daar zit een game en een player en misschien nog wel hele andere grains zitten erin. Presence, wat er ook verder in Halo zit. En meerdere silo's bij elkaar, dat noemen we een cluster. En dat is dan een Orleans cluster. Ja, dus, en het hele cluster wordt dan uiteindelijk voor jou beheerd. En daar komen jouw grains op te staan. Actors in Orleans zijn dus grains. Een grain heeft een type. Echt gewoon zo simpel als je het je ook kan bedenken. Vraag als een .NET type.
Jij zei net, grains hebben state.
Ja.
Dus wat failure recovery betekent dat als één silo onderuit gaat, wordt dan mijn complete grain met state verhuizen naar een andere silo? Of
best effort is het. Dat betekent dat er is een memory storage in Orleans. En wat daar is, zal ook daadwerkelijk weer. Dus dan wordt jouw grain uiteindelijk weer levend op basis van die memory storage. Maar als je echt zekerheid wil hebben, dan moet je persistent gaan storen op sommige momenten.
Ja? Dus een afweging om te kiezen van waar
lijkt. Ja, en hoe vaak doe ik dat? Ja, dus hoe vaak kies ik ervoor om uiteindelijk ook daadwerkelijk misschien persistent weg te schrijven? Ja. Dus een type hebben we. Dat definieert gewoon simpelweg hoe je grain eruit ziet. Hè. Hoe ziet mijn object eruit? Heel simpel, in .NET is het een klas. Niet meer en niet minder. We hebben een instance van een grain. En een instance van een grain heeft een bepaalde ID. Nou, object ID zou je kunnen zeggen. Maar er is een bepaalde ID van een instance. En hij leeft ergens. Dus er is een activation van een grain. En een activation van een grain, ja, die is ergens op een silo. En nou ja, dat weet jij dus niet waar dat is, maar het Orleans framework weet dat wel waar dat dan is. Dus waar is jouw grain dan daadwerkelijk geïnstantieerd? Waar is die activation? En dan heeft die een bepaalde nummer eigenlijk, een bepaalde instantie van die grain op die specifieke silo. En je ziet dat hier weergegeven als een IP-adres. Maar... dat is, hij draait ergens op een server. Wat is dan bijzonder aan Orleans? Als je kijkt naar het actor-model. In Orleans zijn grains, wat ze dan zeggen, virtual actors. En dat betekent zoveel als dat je nooit expliciet een instantie creëert van een grain. Je vraagt een grain op. En op het moment dat je hem opvraagt, krijg je ofwel de referentie als die er al is. Ofwel, hij wordt op dat moment geïnstantieerd. Ja, maar je instantieert nooit expliciet een grain. Dat is een interessant gegeven. Want dat betekent, en daar kan je dus ook... hele denkfouten in maken die uiteraard ik ook heb gemaakt. Of ik heb samen met een aantal mensen van mijn team en andere mensen zeg maar op een gegeven moment samples gemaakt. En dan ga je dus ook dat soort fouten maken. Op het moment dat je bijvoorbeeld denkt van, hey, maar wacht even. Ik kan bijvoorbeeld een kaart van de wereld verdelen in blokjes. En dan kan ik dus bijvoorbeeld kijken, uitvragen op welk deel van de wereld bijvoorbeeld een bepaald aantal actieve devices zijn. Huh? Oké, interessant. Ja, oh ja, het is leuk. Dat zou kunnen. Dan kan dat blokje kan gewoon bijhouden hoeveel devices die actief heeft en welke dat zijn. En, klonk hartstikke leuk. Nou wil ik het gaan laten zien. Nou, geen probleem. Ik loop gewoon al die dingen af. En dan vraag ik gewoon, heb jij devices en welke? Oké, en wacht even. Als ik dat allemaal afloop, dan worden ze dus allemaal geïnstantieerd. Want op het moment dat ik zo'n grain opvraag en hij is er niet, dan wordt hij aangemaakt. Oké, zou ik hem direct weer kunnen disposen? Hè? Ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld kunnen kijken van, oh, dan zit er iets in, ja of nee? Nee, dan gooi ik hem gelijk weer weg, maar dat klinkt niet heel erg efficiënt. Hè? Dat is het ook niet, maar het klinkt ook niet heel erg efficiënt. Dus het feit dat het een virtual actor is, is hartstikke mooi, want dat betekent dat je nooit hoeft na te denken over, heb ik wel een referentie? Zou die nul kunnen zijn, ja of nee? Jullie kennen het allemaal wel op het moment dat je aan het programmeren bent. Dat heb je niet, want je hebt altijd een referentie. Huh? Want ofwel hij bestond al, ofwel hij wordt aangemaakt. Dus ze zijn virtual. Dus ze bestaan altijd, maar dan weliswaar wel virtueel. Ja? Dus dat is een belangrijk gegeven. Je creëert ze niet, je zoekt ze niet op, je verwijdert ze niet. Dat gaat allemaal vanzelf. Je zegt gewoon, geef mij die grain en dan roep je een methode aan. Ja, dus het gaat nooit fout. Technisch gezien. Functioneel gezien kan het natuurlijk best fout gaan. Maar technisch gezien gaat dit nooit fout. Je hebt altijd een grain. Hoe doe je dat met dummy data en test? In de zin van?
Ja, je wil een grain misschien stubben of zo. Of testen in de zin van. Je krijgt altijd de echte en nooit een dummy versie of zo.
Je krijgt altijd de echte en nooit een dummy versie. Ja, dat is waar. Maar is dat erg? Want je kunt wel een andere Orleans silo ergens hebben.
Oh, okay.
Je kunt zeggen van ik gebruik een bepaalde silo voor test. En daar wordt hij dan in geïnstalleerd. Ja, dus misschien dat is wel een goed punt. Dat is misschien niet helemaal duidelijk. Maar op het moment dat jij zegt, ik gebruik deze silo voor mijn applicatie. Of deze set aan silos, oftewel cluster van silos. Dan zal daar worden gekeken of jouw grain er al is. En daar wordt hij aangemaakt. Dus je kunt gewoon een test silo hebben, een development silo en een productie silo omgeving. Activations, op het moment dat je nodig hebt, wordt het gecreëerd. Op het moment dat jij erom vraagt, wordt er wordt er iets getriggerd naar die runtime, die Orleans runtime. En die zegt dan, nou prima, ik maak voor jou een grain aan en dan heb je een activation. Er is, in principe zijn grains eigenlijk altijd singletons. He, dus het is een wereld van singletons, moet je je voorstellen. Dus eigenlijk is een grain altijd een singleton. Er is één uitzondering. En dat is een grain die we een stateless worker noemen. En een stateless worker, daarvan kan er één of meerdere, of nee, eigenlijk nul of meerdere bestaan per silo. He, dus als je het hebt over grains, de normale grain, zullen we maar zeggen, is die singleton over je hele cluster heen. He, dus hij bestaat maar één keer binnen je hele cluster. Op het moment dat je een stateless worker hebt, bestaat hij nul tot meerdere keren per silo. Ik zie achterin een vraag volgens mij, ja? De vraag is, betekent dit dat meerdere grains van hetzelfde type geen onafhankelijke state kunnen hebben? Er bestaat altijd maar... Nee, dat is niet waar. Tuurlijk kunnen ze dat wel, maar dan hebben ze een andere ID. Hè, maar player 1 kan maar één keer bestaan binnen je silo. Ja? Player 2 kan natuurlijk ook bestaan en dan heeft hij een andere state. Ja, dus van hetzelfde type wel, maar de instantie bestaat maar één keer. En inderdaad, die bestaat dus maar één keer. Dus player 1 kan er maar één keer zijn binnen jouw hele cluster. Ja? En een stateless worker is dat anders dus. Een stateless worker, daarvan kunnen er meer van zijn. En dat is, ja, de belangrijkste reden is performance. Ja? Sommige dingen die doen alleen bijvoorbeeld processing. Die hebben misschien wel geen echte state. Hè? Of static state of wat het ook is. En dan heb je een stateless worker en die is per silo. Of misschien wel meerdere als die silo het heel druk heeft. Dan kan die ook meerdere keren bestaan. En of course, location transparency. Ja, die hadden we, die wisten we al, hè. Je kunt ook referenties rondsturen. Dat is op zich natuurlijk wel interessant. Een grain kan een referentie van zichzelf bijvoorbeeld doorsturen naar een andere grain. Of een grain kan een referentie hebben naar een andere grain. En je kunt je wel voorstellen dat dat geen daadwerkelijke referentie is. Hè? Dat is geen referentie in de zin van dat hij dat stukje memory of zo daadwerkelijk een referentie naar heeft. Nee, het is een referentie naar een grain. Dus op het moment dat ik daar iets van wil weten, state van wil weten of iets op wil aanroepen, een methode, dan zal het Orleans framework ervoor zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt op die fysieke grain die er dan is, die andere grain, en jij krijgt het antwoord terug. Allemaal asynchroon, hè? Want grains praten alleen asynchroon. Vraag.
Als je een grain opzoekt, moet je dat dan al op de correcte silo doen? Pas je al de silo A bestaan, die vraagt een dag D, of hoe moet ik dat zien?
Nee, je weet niks van silo's. Dus jij vraagt alleen een grain en het Orleans framework weet voor jou in welke silo dat ding zit en zal daar iets aanroepen. Nee, dus jij weet niks van silo's. Hoe werkt het dan als het draait? Sommige dingen hebben we al net even misschien over gehad. Maar in principe is een activation ofwel een instantie van zo'n grain, als die ergens draait, is single-threaded. Oftewel, alles wordt sequentieel uitgevoerd binnen een grain. Dat gaat eventueel wel... het kan wel requests zijn van misschien verschillende kanten, maar dan wordt toch eerst één blok wordt helemaal uitgevoerd en dan pas wordt de volgende, dan pas wordt de volgende, dan pas wordt de volgende uitgevoerd. Daar kun je wel iets aan doen. Dus zoals je ziet staan, optioneel kun je ze re-entrant maken. Dus je kunt ze een soort van attribuut meegeven dat ze wel re-entrant zijn. Maar realiseer je dan wel goed dat dat alleen maar natuurlijk goed gaat als niet de een weer de state verandert die dan niet meer klopt bij de ander die de call doet. Hè. Maar ja, dit zijn principes, denk ik, die je altijd hebt als je met objecten werkt. Vraag daarachter? Sorry, ik kan je niet verstaan. Intern in de grain, ja, als je precies hetzelfde zou doen, dan kan dat wel parallel. Ja. Maar het blijft, het is, maar in principe moet je je voorstellen dat wat er gebeurt, is dat eigenlijk het werk wordt opgedeeld in turns, zoals ze dat dan in dit geval noemen, chunks of work. En die worden zeg maar steeds uitgevoerd en dan pas de volgende en dan pas de volgende. Dus het is, hoe noemen we dat zo mooi in Windows, preemptive multitasking of zo. Dus het is geen echte multitasking, maar soort van. Er is geen gedeelde state en dat betekent dus ook dat je niks hoeft te doen zoals lokken of dat soort zaken. Hè? Er is gewoon de state in the grain, dat is wat er is. En degene die op dat moment die grain heeft en daar iets mee doet, die heeft de state die daar is. En die kan hem wijzigen of lezen. Nou, je ziet je cooperative multitasking noemen ze het hier, maar hetzelfde idee. Wat is er dan zo cloud native aan die runtime? He, want het was dan een cloud native programming model en runtime. Eigenlijk gewoon dat wat Orleans doet, is gebruik maken van het feit dat we binnen Azure bijvoorbeeld iets hebben als worker roles. Waarvan je er on demand meer of minder van actief kan hebben. Dus als ik dit aantal worker roles actief heb, oftewel silo's heb draaien, dan zal daar netjes ook het werk over worden verdeeld. Komt er dan een nieuwe silo bij, dus ik start er een op, dan zal daar uiteindelijk dus ook nieuwe dingen die er gebeuren, die zullen ook daar waarschijnlijk geïnstanceerd worden. Dus nieuwe activaties, die zullen in die nieuwe silo staan. Valt er een uit, dan zal datgene wat daarop stond, ergens anders geactiveerd worden, zo gauw jij het weer nodig hebt. Dus dat gebeurt voor jou op de achtergrond. En komt dat ding weer terug in de lucht, dan gaat hij weer netjes uiteindelijk meedoen in het spel. En is het weer een silo die gebruikt kan worden en waar activations op zullen zijn. Ja?
Zo'n silo uit de lucht is met grains die al weer state.
Ja.
Worden dan weer opnieuw aangemaakt naar een andere state?
Nou, ja. De vraag was inderdaad net hier straks ook al even. Wat er gebeurt is, dit is op best effort, dus memory storage. Op basis van de memory storage zal jouw grain weer aangemaakt worden. Maar dat is wat ik zeg, best effort, dat zal waarschijnlijk niet helemaal kloppen, of misschien wel. Er is ook een mogelijkheid om persistent te storen. Dus een persistency framework binnen Orleans. Ga ik in de tweede presentatie wat meer in de diepte op in van wat dat doet. Maar er is een persistency framework en daarin kun je dus zelf gaan bepalen wanneer je wegschrijft. En ja, dus hoe belangrijk het is, hoe vaak er daadwerkelijk ook in een persistent store iets moet worden opgeslagen. Maar de memory storage, die zal worden gebruikt.
Je hebt er eentje, zet je uit, die
stekker
eruit,
ja.
Dan is
een
derde van je data
is
verdwenen.
Ja, okay, dus als je geen persistent store hebt, ja.
Dan moet je dus persistent.
Ja, tenzij je het, ja, als je dat wil wel. Tenzij je dat niet uitmaakt en het zich weer opbouwt vanuit, nou ja, wat jouw applicatie dan ook doet. Hè. Dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf. Maar ja, je hebt gelijk.
Ik kan me voorstellen dat het bij Halo minder nodig is.
Maar ja. Ja, Halo doet ook aan persistent storage. Oké, wat betekent dit dan als je, als je developer bent en je gaat hier iets mee doen? Nou, op zichzelf zou je kunnen zeggen, hey, heel veel klinkt me heel bekend in de oren. Het is gewoon .NET programmeren, het gaat om objectoriëntatie. Nou, snap ik wel, kan ik doen. En eigenlijk is het ook zo simpel. En dat was ook een van de belangrijke doelstellingen van Orleans. Dat je dus eigenlijk een model hebt waarbij je schaalbaarheid en performance ingebouwd hebt, zonder dat dat betekent dat je daar zelf heel erg veel moeite voor moet doen. Dat is ook precies de gedachte. En hier hebben ze dat zo leuk in dit plaatje van what's a server. Hè? Als ontwikkelaar hoef je daar eigenlijk ook helemaal niet meer over na te denken. Want ergens in een silo zal jouw grain geactiveerd zijn. Nou ja, big deal, hè? Prima, ik zeg gewoon, geef mij die grain maar en dan ga ik daarmee aan het werk. Oftewel, hartstikke makkelijk. Het enige wat er misschien dan anders is, is dat alles asynchroon is. Dus als je daar nog niet zo aan gewend bent, dan zal dat iets zijn waar je moet leren en wat je moet kennen. Maar nou, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. We komen ook weer helemaal terug in de interfacewereld. Want een grain bestaat niet zonder een interface. Het begint bij iGrain. Ja, iedere grain die je maakt, zul je een interface voor definiëren. En die interface die moet overerven van iGrain. En wat doet iGrain? Codegeneratie magie. Ja? Ook daar zal ik vanmiddag wat meer in detail laten zien eigenlijk van wat wordt er dan eigenlijk gegenereerd en wat gebeurt er dan. Maar iGrain zorgt ervoor dat eigenlijk op het moment dat je gaat beelden, dat je echt in Visual Studio een beeld doet, dat er een aantal dingen gegenereerd worden op de achtergrond die gebruikt worden door het framework om dit allemaal te kunnen laten werken. Dus we beginnen gewoon simpelweg met de interface definitie. Ja, een marker interface. Heeft geen functionaliteit, die interface. Dat is op zich wel interessant. Anders dan na de codegeneratie. Ja, dan heeft die functionaliteit. En je ziet hem hier inderdaad. Oh, sorry. De asynchroon, de task. Ja, dit zul je ook altijd zien. Hè. Zo'n interface method moet altijd een task hebben. Ook als het een void is, zeg maar, dan nog heeft hij een task. Als ik dan uiteindelijk de daadwerkelijke klasse bouw, hè, dus mijn grain, dan overerft die van grainBase. En grainBase heeft wel echt functionaliteit. Als je grainBase gaat bekijken, de definition, dan zul je zien dat daar allerlei functionaliteit in zit voor activation, deactivation, dat soort dingen allemaal. Dat zit in grainBase. En natuurlijk moet die de interface implementeren die je net hebt gemaakt. En daarna is het weer gewoon programmeren. Daarna is het gewoon met het aanroepen en het resultaat terugkrijgen en daar iets mee doen. Niet echt heel erg spannend. En uiteindelijk kun je dus berichten sturen, simpelweg gewoon een methode aanroepen. Ja, binnen .NET betekent dat je zo'n asynchrone methode aanroept. Ja, dat is het sturen van een bericht. Wat zie je nog meer? Je ziet hier hoe je eigenlijk een referentie krijgt naar een grain, naar een activation van een grain. Dat is door die get grain aan te roepen. Nou, dat is een van de dingen die gegenereerd wordt voor je. Dus je krijgt altijd een factory. En die factory, dat is ook de enige manier. Je kan niet zeggen nieuw grain of zo, dat bestaat niet. Of nieuw, wat zou het in dit geval zijn? Hoe heette die van ons? Hello, volgens mij gewoon. Hè? Een nieuw hello, dat kan niet. Je moet altijd via de get grain, zul je dus je referentie naar je grain gaan opvragen. En daarmee geef je dus een ID mee. Dus hoe weten we welke grain het is? Dus wat maakt hem uniek? En als je dat hebt, dan kun je daarna methodes aanroepen op die grain. Of properties uitvragen op die grain. Vragen.
Ik zeg je kiest een voorbeeld waarop je zegt say hello als functie. Ja. Maar als ik het goed begreep, was het hele concept van grain juist om een data entity te representeren. Dan dit voorbeeld?
We krijgen straks een mooier voorbeeld. Ja. Dit gaat eigenlijk alleen maar even over het principe van je maakt een interface. Die overerft van iGrain, dan maak je een klasse die overerft van GrainBase, implementeert de interface en via GetGrain krijg je een referentie. Ja. En in dit geval overigens zou het kunnen zijn dat je dat die say hello, dat die good morning wel degelijk iets betekent. Geen idee, is niet zo, dit is gewoon een dom voorbeeld, maar in de zin van gewoon een hello world voorbeeld, maar het zou kunnen zijn dat er op de achtergrond nog iets gebeurt met dat bericht.
Je noemt de variabele wel friend. Dus ik kan me voorstellen dat de entity eigenlijk gewoon een friend is.
Ja.
En dan is de functie say hello.
Ja. Okay. Ja. Maar ja, in dit geval heette die hello grain. Maar ja. Friend is de naam van de lokale variabele die ik gebruik om eigenlijk om de referentie vast te houden naar die grain.
Die hello factory, waar komt die dan vandaan?
Die wordt gegenereerd.
Oké, maar misschien is de naamgeving niet helemaal matchend hier. Maar...
Wat is niet matchend? De naamgeving van de factory is altijd de naamgeving van de interface zonder de i en met factory erachter. Dus het matcht. Ja. Maar hij wordt gegenereerd op de interface. Dat is het vreemde misschien in dit verhaal. Dus hij wordt niet gegenereerd op de class, op de grain class eigenlijk, je grain type, maar wordt gegenereerd op de interface. Andere vraag.
Als je bijvoorbeeld constructieparameters mee wilt geven, zou je wel bijvoorbeeld een vent Astrid maken?
Ja, klopt.
Maar je hebt dan geen grain-ID.
Klopt. Dan zou Astrid je grain-ID moeten zijn, of dat zou je willen misschien.
Ik weet niet.
Ja. Er zijn drie dingen die je kunt doen, een integer, een long of een string. Dat zijn de opties die je hebt om een ID voor een grain te maken. En anders zou je iets moeten doen als weer een andere grain maken die op basis van Astrid bepaalt wat mijn grain ID is. Maar
misschien iets van een constructor methode of zoiets. Zou je iets van die slice create grain?
Nee, er is geen create grain. Nee, bestaat niet. Geen create grain, geen new grain. Je kunt alleen maar get grain doen. En bij de get grain moet je een ID meegeven, anders kan het framework nooit weten of die al bestaat, of die geactiveerd moet. Dus of er al een bestaande activation is. Dat is waarschijnlijk iets wat een, ofwel een functionele betekenis heeft binnen jouw systeem, ofwel, dat hangt er vanaf wat het is. Dus als we zullen zo dadelijk kijken naar een voorbeeld, een voorbeeldapplicatie van een GPS-tracker. En daar gebruiken we device ID als de identificatie van de grain. Dus je device is de grain. Dus iedere device is een grain, zeg maar. En de device ID is hetgeen wat hem identificeert.
Er staat dus niet zoiets als een uit-de-implement primary veld.
Nee.
Nee.
Nee, waarschijnlijk niet. Tenminste, waarschijnlijk niet. Dus dan is het of een of een ander soort ID, of het is misschien een e-mailadres wat misschien wel uniek is. Of het moet iets uniek zijn. En anders zul je iets moeten maken, iets moeten bouwen om te zorgen dat jij dat unieke nummer weet. Orleans gaat ervan uit dat je op het moment dat je een activatie wil hebben van een grain, dat je weet wat de unieke identificatie daarvan is. Dat is de enige manier om dat te doen. En op basis daarvan geeft hij of de referentie naar de bestaande activatie, of creëert een nieuwe, maakt een activatie en geeft je daar de referentie van.
Kan je nog in een speciale silo terechtkomen op basis van een ID? Stel je een naam.
Ja. Sorry. Ja, dat kan ook. Die volgens mij de vraag was net nog even van, kan je in een speciale silo terechtkomen? Nee, dat kan je niet. Dat bepaalt het framework voor jou. En laten we afspreken dat we de vraag even bewaren en dan straks de vragen verder doen. Oké, factory class is dus gegenereerd op het moment dat je compileert. En de grain ID, ik zei het net al, kan of een... het was een long, een GUID of een string zijn. Dat zijn de opties die je hebt. Niet een int, maar een long, een GUI of een string. GUID of een string. Oké, laten we eens kijken naar hoe dit er dan uitziet in code. En wat je dan eigenlijk hebt als je gewoon zoiets simpels hebt als wat we net hadden. Ja, dus je hebt een hello world... client applicatie, je hebt de Hello World Interfaces DLL en je hebt de Hello World Grain DLL's. Ja? Dus we hebben drie projecten hier, een client applicatie en de interfaces project en uiteindelijk de grain project. Waarom zijn het er drie? Interfaces moeten altijd apart, want de client moet ook de interfaces uiteindelijk hebben en je wil niet de implementatie distribueren naar de client. Ja, dus daarom is het natuurlijk een apart project in dit geval. Hello world, hier is die. Wat je zult zien hier is, even de referentie erbij pakken, dat ik een... is dit er overigens te zien achterin? Ja? Oké. Ik heb een referentie naar Orleans DLL. Op het moment dat je hier iets mee wilt gaan doen, zul je het Orleans framework moeten downloaden, installeren. En dan heb je Orleans DLL en nog een paar andere. Maar dit is de basis DLL waar het om gaat. En op het moment dat ik die heb, dan kan ik mijn interface definiëren. En nou, zoals je ziet inderdaad, overerf deze van iGrain. Ja, dat is het. Meer is het niet. En daarna kan ik daar iets implementeren. Je ziet hier ook al in de properties de code-gen file terugkomen. Dus dit is eigenlijk de file waarin alle gegenereerde code staat. Nadat ik een build heb gedaan. Dan heb je de grain. De grain overerft van GrainBase, implementeert de interface en doet dus ook eigenlijk een implementatie van de CLO-functie. Ja, dat is eigenlijk, en in dit geval schrijft hij iets weg, of geeft hij eigenlijk gewoon een tekstje terug. Ja, dus hij gebruikt de tekst die binnenkomt, voegt er iets aan toe en je krijgt hem terug. Hoe roep je dit dan aan? Hoe gebruik je dit dan? Nou, daarvoor hebben we de client-applicatie. En deze client-applicatie, dat is gewoon een console-app. En die console-applicatie, die doet eigenlijk twee dingen. Die initialiseert een silo. Dus wat we hier eigenlijk hebben is dat de client-applicatie zelf al zegt van, nou, ik ga een silo aanmaken op het moment dat je me opstart. In een ander appdomein. Dus niet in het eigen appdomein, maar er wordt een nieuw appdomein gecreëerd. Daarin wordt de silo gestart. En daarna wordt eigenlijk de omgeving geïnitialiseerd vanuit de client. Dat betekent zoveel als dat die client een connectie maakt naar de silo's, naar het cluster van silo's, wat er hier eentje is. En op het moment dat dat er is, dan kun je dus uiteindelijk zeggen van nou, geef mij maar een grain. Ja? En in dit geval maakt het niks uit wat de ID is, want deze grain inderdaad was net al opgemerkt. Ja, die heeft geen state of zo die hij ergens vandaan haalt. Dus arbitrair nummer kan ik hierin zetten. En dan krijg ik een grain die die specifieke methode heeft. Heel simpel voorbeeld. Waarschijnlijk zul je dit op deze manier niet zo maken. Maar nou, even kijken. Dit is de Orleans silo die opstart. Op de achtergrond, dus het appdomein met daarin de silo. En toen kregen we een foutmelding, wat was dat? Oh, MongoDB. Leuk. Ja, oké. Okay. Je ziet dat hier iets gebeurt met een state manager. Een MongoDB. En die heb ik eruit gehaald. Waarom doet hij dit? Even kijken.
MongoDB heeft voor de rest niks met Orleans te maken?
Nee, helemaal niks. Okay. Nee. Nee, dit voorbeeld is allemaal lokaal. Er is niks cloud aan deze Hello World. Maar... Waarom gebruikt hij die? Nou weet je, maakt me ook eigenlijk niet zoveel uit. Hello World is ook niet zo heel interessant. We gaan zo naar een interessanter voorbeeld kijken naar die GPS-tracker. Dus wat er nu gebeurt, waar hij fout op geeft, is dat hij probeert een storage provider te gebruiken. Namelijk een MongoDB storage provider die niet geïnitialiseerd is en die er dus niet is. Dat klopt ook al. Ik heb geen MongoDB op mijn laptop staan. Dus het zou heel knap zijn als die... Als daar een instantie van kon worden gebruikt. Maar vergeet die MongoDB, niet belangrijk. Wat er in principe altijd moet gebeuren is dat er een silo is. Dat is belangrijk om te weten. Die moet er zijn op het moment dat je vanuit je client een initialisatie wil doen. Hè, dus eigenlijk de connectie maakt naar die silo toe. En als die er is, dan kan je ook grains gaan instantiëren en gaan gebruiken. Wat wel interessant is, is dat je... Hier ziet dat er een configuratiefile is. En in dat configuratiefile zie je hier een aantal poorten staan die worden gebruikt. En op het moment dat je Orleans draait, niet in Azure, maar gewoon op een server, hè, want dat kan ook. Je kunt het ook gewoon niet in Azure draaien. Dan geef je dus zelf aan, dan configureer je dus zelf wat eigenlijk de externe poort is. Dat is die proxy Ying Gateway, dat is waarover jouw client eigenlijk met de Orleans-omgeving draait. En wat de interne poort is, dus hoe praten de Orleans-servers met elkaar binnen het cluster. Dat is die networking address die je hier ziet. Dus als Orleans op je eigen omgeving draait, of gewoon op een server draait, of meerdere servers, niet in Azure, in de cloud, dan configureer je dus zelf eigenlijk over welke poorten er wordt gecommuniceerd tussen client en server. Oké, okay, laten we kijken naar een... Die mag er wel uit, denk ik. Zo. Oké, okay, laten we kijken naar een ander voorbeeld. En dat is die GPS-tracker. Die is namelijk ietsje netter opgezet, dus dat maakt ook iets meer, is ook iets logischer in hoe het gebruikt wordt. Wat je hier ziet is in basis wel hetzelfde. Je ziet grain interfaces, je ziet grain implementation. Ja, dat is waar we starten. Dus je ziet interface en je ziet dat er hier bijvoorbeeld een device grain interface is. En de device grain interface overerft weer van de Orleans iGrain. En wat je ziet is wat dat ding doet is een message verwerken. Wat dat ook zou mogen zijn. Ja, maar dat is de methode die die heeft. Verwerk een device message. Dat zit natuurlijk in de implementatie. Dus we hebben ook een grain implementatie. En die overerft natuurlijk van GrainBase, implementeert die grain interface. En hier zie je dat er eigenlijk wel een message eigenlijk wordt verwerkt en dat daar wordt gedaan met in dit geval de snelheid waarmee eigenlijk het device zich verplaatst, zou je kunnen zeggen, en de locatie waar het device zich bevindt. Dus daar wordt eigenlijk iets mee verwerkt. En iets anders wat je hier uiteindelijk even kijken kan zien, is dat hier op zich ook, nou ja, ook nog andere informatie in zit. Hè? Dus er zitten ook nog properties hierin. En nou, hier wordt nog een berekening gemaakt. Er staat gewoon wat code in die binnen de grain zelf gebruikt kan worden. Die zit niet op de interface, maar die wordt gewoon binnen de grain zelf gebruikt. Net zoals in een ander object. Dit wordt gebruikt vanuit een webapplicatie. Dus niet vanuit een console-applicatie, maar vanuit een webapplicatie. Dat is eigenlijk de client van deze Orleans middeltier. En die webapplicatie die toont een kaart, zoals je zou zien, een map toont die op het scherm. En dan op de kaart zie je eigenlijk waar de verschillende devices zijn en hoe ze zich bewegen. Ja, dus wat die client eigenlijk doet, is gewoon constant eigenlijk weten welke grains zijn er, dus welke devices zijn er en wat is hun positie. En om dat eigenlijk te implementeren, is er nog een tweede grain gemaakt. En die zie je hier, dat is de push notifier grain. Oftewel, die geeft een bericht op het moment dat er iets verandert. Ja? Dus de push notifier grain heeft ook weer uiteraard een interface die weer vanuit overerft van iGrain. Die stuurt een bericht. En daar zit natuurlijk ook weer een implementatie in. Ja, die ook overerft van GrainBase, die de interface weer implementeert en die uiteindelijk een bericht stuurt over waar dan dit device uiteindelijk zich bevindt. Wat doet dan die client, behalve dat het een webapplicatie is? Dus daar zit het een en ander aan informatie in voor de webapplicatie. Die client die instantieert uiteraard. Of die vraagt referenties, moet ik zeggen, die instantieert natuurlijk niks. Maar die vraagt referenties naar grains waarvan die het bericht krijgt dat ze er zijn. Ja? Als er een device is, dan krijgt die webapplicatie daar een bericht van. En dan kan die een referentie daarnaar opvragen. En dan kan die uiteindelijk de informatie eruit halen en tonen op het scherm. En zo krijgt hij natuurlijk constant berichten. En het maakt dus ook voor die webapplicatie niet uit of dat een nieuw device is of al een bestaand device. Hij krijgt gewoon een bericht op het moment dat er iets verandert in de status van dat ding. Vraagt de referentie naar de activatie aan, leest de state eruit en presenteert dat eigenlijk op zijn scherm. Deze werkt met moet ook een Orleans silo zijn. Nou, die gaan we gewoon zelf opstarten, omdat ik hem nu even lokaal draai en niet in Azure. Dus ik ga even naar de SDK. Daar zie je een local silo en ook een commando om zo'n local silo te starten. Dus wat er nu gewoon gebeurt is dat er gewoon een apart proces wordt gestart waar die silo indraait, die Orleans silo. En op basis van die poorten die geconfigureerd zijn, kan er gecommuniceerd worden. Ja. Dus deze die draait. Dan kan ik mijn webapplicatie starten en wat er tevens ook gaat starten is een client-applicatie die niks anders doet dan fake device berichten sturen. Ja? Dus die representeert uiteindelijk de devices. Dus deze client-applicatie die je hier ziet, ja, je ziet alleen puntjes, maar je kunt in de code kijken. Deze die stuurt, doet niets anders dan eigenlijk naar Orleans berichten sturen van dat hij een device heeft en wat de locatie is van het device of wat de snelheid is van dat device. Orleans die slaat het op Want die heeft voor ieder device een grain. En nou ja, slaat dus eigenlijk de state van dat device op, verandert die. Stuurt een notificatie naar mijn webapplicatie. En die webapplicatie die leest weer diezelfde grain dan eigenlijk uit de state daarvan. En daarmee hebben we dus eigenlijk een applicatie die gebruik maakt van het feit dat we heel eenvoudig tegen objecten aan kunnen programmeren zonder dat we daar zelf echt heel veel moeite voor hoeven te doen. Terwijl we dit dus wel eenvoudig kunnen gaan schalen in een Azure scenario. En dit gaat gewoon eeuwig door. Dat is mooi als je gewoon devices natuurlijk faked. Hè? Dan gaat dat gewoon, blijft dat gewoon lekker doorlopen zo. Oké, okay, als je een voorbeeld wil zien, als we zo nog tijd hebben, zal ik hem even laten zien. Maar wil zien die bijvoorbeeld op Azure die op Azure draait, dan hebben we ook een heel simpel boterkaas en eieren voorbeeldje wat op Azure draait. Orleans tic-tac-toe.cloudapp.net. En dan kan je leuk met elkaar boterkaas en eieren spelen. En dan zit daar dus ook gewoon een Orleans omgeving achter. Die ook in dat geval alle games, alle players bijhoudt. Maar ook dus weer zorgt dat de berichten weer worden gestuurd. Zodat je weet dat iemand anders zijn zet heeft gedaan. En dat ook op jouw scherm verschijnt. Nou, het meest spannende spel wat er is. Maar op zich wel een redelijk effectief manier. Oké, okay, Hello World hebben we gezien. Maar hoe zit het dan met Orleans? Wat kan je er dan mee verder? Hè? Want het was ooit bedacht voor Halo. Hè? In ieder geval, dat was de initiële reden waarom Microsoft Research hiernaar is gaan kijken en dit uiteindelijk heeft gemaakt. En nadat Halo ook succesvol bleek te draaien, want dit draait al, hè, dit is in zoverre al echt proven technology, dat dit al sinds ongeveer 2011 ook draait. Echt op Azure. En met Halo 4 dus ook echt getest is als in, ja, het schaalt en dat werkt. Hè, dus wat dat betreft, we doen de vraag even zo. Ik heb het gezien, maar vragen doen we even over 5 minuten. Dus daar was het voor gebouwd. Maar goed, het is natuurlijk niet de enige wat je ermee kan. Ja, wanneer zou het een toepassing kunnen hebben? Als je te maken hebt met ja, hele grote aantallen eigenlijk onafhankelijke actors, hè, dus die ogenschijnlijk niet echt heel veel met elkaar te maken hebben, maar ja, die je wel allemaal eigenlijk wilt hebben en snel moet kunnen benaderen. Als er hele relaties zijn die zonder hele strikte eigenlijk koppelingen zou je kunnen zeggen, hè, zonder dat daar heel veel strikte relaties zijn vanwege referentiële integriteit. Hè, het is geen database. Het is geen relationele database of zo in de cloud of in memory. Als je die cloud-based skill nodig hebt, hè, als dat iets is wat je echt nodig hebt en wat lastig misschien te realiseren is binnen de oplossing zoals je die nodig hebt, en je komt niet uit de voeten met gewoon maar een service-oriented omgeving waar je alleen maar services hebt, dan zou dit misschien wel iets voor je kunnen zijn. Wat wij hebben gezien waar het goed werkt is bijvoorbeeld Internet of Things, wat we net al zagen, devices bijvoorbeeld die een connectie maken en die state hebben, die je wil bewaren, die je wel op enig moment waarschijnlijk wil persisteren, maar die vooral uiteindelijk die state hebben die je snel moet kunnen lezen of kunnen wijzigen. Een hele intelligente cache. Ik hoor best wel vaak de vraag van, ja, ik heb iets nodig, maar het is toch eigenlijk net iets meer dan de shared cache. Of dan, ik moet toch net iets meer kunnen en er moet een stukje functionaliteit aan zitten. Nou, Orleans kan een hele intelligente cache zijn. Als je te maken hebt met ja, social graphs, in de sessie vanmiddag zal ik een voorbeeld laten zien waarbij we zeg maar Twitter streams analyseren en ja, voor hashtags eigenlijk grains aanmaken en daar dan informatie over opslaan. En dat zijn er waarschijnlijk heel veel. Hè, potentieel zijn dat er oneindig veel. Nou, ja, werkt eigenlijk perfect. voor zoiets als Orleans. Want het zijn er wel heel erg veel, maar ze zijn ook weer niet heel erg groot. Werkt heel goed. Dus er zijn heel veel dingen waar je voor zou kunnen gebruiken. En waar Microsoft Research en eigenlijk het team wat bezig is met Orleans ook vooral naar op zoek is, is naar jullie inspiratie en jullie ideeën. Waar zou je dit nou voor kunnen gebruiken? Als je het ook hebt gedaan en je denkt, hey, het was leuk, maar net niet helemaal wat ik nodig had, want ik mis dit of dat, of waarom zit dat er niet in? Die feedback zijn ze ook heel erg naar op zoek. Dus als je denkt van, hey, het zou iets kunnen zijn voor mij, of vind het gewoon leuk om ermee te experimenteren, download het, ga het gebruiken en geef je feedback. Ja, je vindt het terug op, in de presentatie staan ook wel de links, dan kan je ze downloaden. Maar je vindt het terug op orleans.coplex.com, daar vind je eigenlijk alles terug wat je nodig hebt. En daar kan je ook het framework vinden, de samples enzovoort. Dus ga ermee aan de slag. Alles is herbruikbaar, alle samples, alles is beschikbaar onder de Apache licentie. Dus voel je vrij. Op dit moment is het een preview. Dus support is er niet, anders dan van het team. Wat zeker zal reageren op het moment dat je dingen post met vragen. Dus daar gaan ze op reageren. Maar er is geen officieel support op dit moment. Het is een preview. Near real-time analytics is er dus één waarbij je dit goed kan voorstellen dat dit zinvol zou kunnen zijn. Waarbij je dan misschien wel een per-device actor hebt. Waarbij je daar misschien wel de state van de laatste zoveel minuten hebt. De rest persistent wegschrijft op enig moment ergens. En op het moment dat je dat weer wil gebruiken, kun je daar weer op andere manieren bij. Oneindige schaalbaarheid. Intelligent cache, ik zei hem al. Kan je denk ik wel iets bij voorstellen, maar een cache die niet alleen data kan voor jou heeft, maar daarnaast ook nog eens een keer functionaliteit kan bevatten of slimme dingen kan doen met die data die je daar in die cache hebt. Is het dan echt schaalbaar? Ja. Ik zei al, Halo heeft het al bewezen natuurlijk in de praktijk, maar zij hebben ook testen gedaan. En daarin hebben zij geconstateerd dat je eigenlijk zo goed als lineaire schaalbaarheid hebt. Als het gaat om het aantal silo's ten opzichte van het aantal requests die je kan doen. Dus de throughput naar uiteindelijk je actoren toe, je grains. Dus de overhead van datgene wat eronder zit, is zodanig dat dat eigenlijk bij het schalen niet meer wordt. Dus er is een lineaire throughput hier. Wat is dus Project Orleans? Het is een gedistribueerd actormodel met virtuele actors dat gemaakt is om in de cloud gehost te worden. En wat dus om kan gaan met de eisen die mensen over het algemeen hebben in de cloud, dat je scale-out kunt doen en dat je de elasticiteit hebt van meer en minder resources gebruiken. Dat is uiteindelijk de gedachte achter Orleans. Oftewel, misschien vanuit een development perspectief, een programmeermodel om weer objectgeoriënteerd te programmeren, maar dan toch wel zeker voor de cloud. Ja, zonder dat je daar zorgen over hoeft te maken. Tot zover dit verhaal. 5:10, dan is het tweede deel. Zul je meer horen over wat het echt inhoudt, hoe we dingen wat meer onder de motorkap misschien werken, hoe je persistency kan doen. Dat komt daar allemaal aan de orde. We hebben nog 6 minuten voor vragen. Dus voor degenen die vragen hebben, nu mag het. Ik zag daar al, ja? Jij was volgens mij eerder.
Ik zag het voorbeeld dat je een timer in.
Ja.
Maar op het moment dat het silo uitvalt, dan is de grain weg, is de timer weg. Is er ook een manier om dan te zorgen dat toch weer dat die automatisch geïnstalleerd wordt?
Er is een Orleans timer. En de Orleans timer die gaat weer geïnstanceerd worden. Ja. Er was achterin nog een vraag die ik er net had gezegd van, dat komt straks. Sorry. noemen ze het? Sorry, ik versta het niet zo goed. Vertices? Ik, onder die naam zegt het mij op dit moment niks. Dus zou ik je niet kunnen zeggen of dat interactie heeft of niet. Oké, ja, volgens mij wordt het gezien. Ik denk dat ik het weet, maar ik weet niet zeker wat jij bedoelt. Maar als je het echt wil weten, dan moeten we het straks even kijken wat je precies wil weten. Maar wordt het gezien als een aanvulling op elkaar en niet zozeer als een of het een of het ander. Ja. Hier was nog een vraag, volgens mij.
Je hebt nog niet zo heel veel verteld over de infrastructuur. Hoe kan ik keuring doen erop? Want je zegt, er zijn meerdere servers, maar je spreekt niet specifiek één silo aan. Dus hoe doen we dan wel?
De vraag is, hoe kan ik een query doen? Want je spreekt niet precies specifiek een silo aan. Wat zou je voor query willen doen?
Vanuit de frontend naar de middle tier, zeg maar.
En wat zou je voor query willen doen? Wat jij doet is, je zegt tegen de factory, ik wil een, laten we even zeggen, get grain, maar laten we even zeggen get person, met de identificatie van die persoon.
Hoe weet dan die factory waar die dat vandaan kan?
Het wordt natuurlijk wel ergens geregistreerd. En dat wordt geregistreerd door Orleans, als het gaat om Azure, in table storage, dus er ligt wel degelijk iets anders, maar in principe staat het in geheugen. Ja? Dus je gaat naar een willekeurige silo, en die willekeurige silo die weet op welke silo uiteindelijk jouw activatie is, en dan zul je daar naartoe gaan om uiteindelijk jouw persoon te krijgen. Ja? Maar jij vraagt niet een specifieke silo uit, dat doe je niet. Ja. Maar dat, het framework weet dit.
Ja? Maar een willekeurige ander diezelfde incident, hoe weet hij dan op welke server je moet spelen? Hebben ze alle 1000 references naar alle entities?
Als je alle 1000, als je 1000 servers hebt, hoe weet dan de server op welke van die 1000 je instanties staat? Voor een deel staat het in memory, staat het niet in memory, dan wordt het opgezocht in storage. Is het daar niet, dan dat mechanisme, dat is precies wat Orleans voor jou doet. Dan wordt er een nieuwe aangemaakt ergens op een silo. Dat is het vertrouwen wat je moet hebben in het feit dat framework dit voor jou regelt. Nee, maar ik bedoel natuurlijk, er zit een mechanisme achter, want het is geen echte magie.
Snap ik maar.
Ja, dat bestaat weer niet, weet je wel, echte magie. Maar nee, maar dat is, ja. Ja, maar table storage is daar, speelt daar een rol in. Dan nog een vraag?
Begrijp ik het nou goed, het is niet mogelijk, maar ook niet de bedoeling dat je op een of andere manier gaat queryen over die actors heen. Je zegt, doe maar alle actors die sowieso in elkaar zitten. Je moet zelf een organisatie vinden waarop je dingen terug kan vinden. Je moet zelf organiseren.
Ja, dus de opmerking is, of het goed begrepen, of het inderdaad zo is dat het niet de bedoeling is dat je gaat queryen over al je actors heen en zegt van geef mij maar alle actoren met een blauwe attribuut. Ja? Inderdaad, dat is niet de bedoeling, je weet uiteindelijk niet, je hebt tenzij, nou laat ik het even zo zeggen, als dat iets is wat jij zou willen, dan zul je daar zelf iets voor moeten inrichten. Dus dan, als het heel belangrijk is dat jij op een bepaald, het attribuut blauw, alle actoren zou kunnen hebben, dan zul je ergens een lijst moeten bijhouden van alle actoren die blauw hebben. Ja? Dan krijg je een lijst van, en die lijst die bevat referenties naar alle actoren die blauw zijn, maar je kunt niet queryen. Wat zijn de redenen? Goeie vraag. Wat is de reden dat dit niet via NuGet beschikbaar is? Tijd. Dat is de reden. Op dit moment, er is voor gekozen om het op dit moment wel al beschikbaar te stellen, maar dan via Coplex. En op dit moment ligt het ook bij een organisatie binnen Microsoft die DevDiff heet. En DevDiff is de organisatie die zorgt voor het team die zorgt voor integratie in Visual Studio, NuGet, al die dingen. Dus dat is de reden. Het zal mogelijk zijn. Zeker. Ook een goede vraag. Van Halo gebruik. Waarom heeft het zo lang geduurd van Halo gebruik totdat jullie het nu kunnen gaan gebruiken? Omdat het een Microsoft Research project is. En Microsoft Research onderzoekt van alles, maar is niet het team binnen Microsoft die iets naar de markt brengt. En eigenlijk is er dus vanuit Microsoft zelf intern, want er was wel wat over bekend, hè? Je kon wel lezen over Orleans. Alleen maar vanuit, hey, dit is een initiatief of een project wat speelt. Je kon er niks mee doen. En eigenlijk is er vanuit intern van Microsoft op een gegeven moment gezegd, hey, dit is interessant. Kunnen we dat niet ook gaan gebruiken voor onze klanten? Ik heb een klant en daar zou dit nou echt heel goed bij passen. Nou, en op die manier is er eigenlijk gekeken van, oké, maar wat betekent dat dan? Stel je voor dat jullie dit kunnen gebruiken. Wie gaat het dan supporten? Gaan we het open source? Wat betekent het als we het open sourcen? Wat betekent dat juridisch gezien? Nou ja, daar komen heel veel teams bij te kijken. Kan je waarschijnlijk wel iets bij voorstellen. En nou ja, zo is het gegaan. En langzaam maar zeker zijn we dus nu bij het punt dat er een preview is die beschikbaar is voor de buitenwereld. Mijn tijd is op. Ik wil je vraag op zich best nog wel beantwoorden, maar hij staat te knipperen, time's up al eventjes. Dus als je nog vragen hebt, stel ze gerust. En wellicht komt het ook nog wel vanmiddag aan de orde. APPLAUS